PNL DLO. PNL Delta Lima Oscar. We gaan even kijken naar de nieuwtjes van deze week. Te beginnen even vanuit Amsterdam, wat die weer allemaal hebben. Nou, die melden dat er weer wat amateurs een award hebben verdiend. Nou ja, daar zijn dan amateurs uit verre landen, geen bekende voor ons, dus daar hoeven we niet zoveel aandacht aan te besteden. Verder, in Australië wordt gewerkt aan een drietal CubeSats van drie universiteiten die over een tijdje vanuit de Space Station uitgezet worden in het kader van QB50. Die grote groep van 50 CubeSats die allemaal in een lage baan worden gebracht als onderdeel van één groot project. Waar 27 landen bij betrokken zijn, waaronder dus ook Australië. Nou, die CubeSats die zijn een heel eind klaar. Ze zijn nu aan het testen. En een daarvan die zal uiteindelijk iets gaan doen met ruimteweer en zonneactiviteit bekijken. De tweede CubeSat die is vooral bedoeld voor metingen aan de atmosfeer, de vochtgehalte en de CO2 en zo. En de derde die moet wat elektronica en ontvangers gaan testen om te kijken wat er mogelijk is voor automatisch zelfherstel van die elektronica als het beschadigd raakt door bijvoorbeeld straling in de ruimte. Dus dat kan ook een interessant experiment worden. Maar goed, die QB50 satellieten die gaan in verschillende groepen de ruimte in. Eén daarvan is vanuit het Space Station, een beperkte groep. En ook deze Australische satellieten verwachten ze dat die dus over een tijdje vanuit de Space Station gelanceerd gaan worden. Ja, verder in de VS heel veel activiteiten rond AMSAT gebeurtenissen. Hamfests en ja, allerlei soorten presentaties, demo's enzovoort. De bekende zomerse activiteiten, maar ja, een beetje buiten ons bereik. De ARIS-activiteiten lopen volop. Er zijn weer verbindingen geweest met de VS, met Virginia, op 6 juli. En met Duitsland, dat is ook goed gegaan op 1 juli, met een gymnasium in Broekzaal. En dat was ook weer een grote actie. En verder met Rusland, met UFA. Ik weet niet precies waar het ligt, maar dat is op de 30ste juni geweest. Er is weer een nieuwe actie gepland met Rusland. Op 23 juli, vanuit het Space Station, weer een ARIS-verbinding. En die kunnen we misschien dus ook weer horen hier. Maar dat hangt er een beetje vanaf hoe ver het in Rusland is, hè? Hoe ver naar het oosten. Op 23 juli even in de gaten houden om 20:50 onze tijd. Daarvoor zijn er nog andere verbindingen gepland. Op 14 juli met San Diego. Weliswaar via het Telebridge, maar ook in Californië. Dus nou ja, buiten ons bereik. Met een heleboel Californische scholen. En verder op 16 juli. Met Dallas in Texas ook weer met Telebridge via Californië, ook buiten ons bereik. Dus die zullen we allemaal niet zien. Er wordt tegenwoordig veel gewerkt met ballonnen op grote hoogte, met amateurpakketten erin. Ja, vergelijkbaar met amateursatellieten, maar dan wat lager en toegankelijker. Dus het komt ook weer naar beneden, dus ze kunnen het weer allemaal op gaan zoeken. Nou, daar zitten dan ook relaisstations, bakens, al dat soort dingen in, APRS en zo. op 23 juli bijvoorbeeld eentje in Arizona en op 6 augustus in Illinois. Dus dat is ook populair aan het worden. Ook in Engeland wordt daar heel veel aan gedaan. Ja, er zijn wat discussies gaande over hoe nou om te gaan met al die aanduidingen voor de verschillende banden en frequenties voor uplinks en downlinks van amateursatellieten. We hadden de klassieke mode A, mode B, mode J en dat soort dingen. En toen is afgesproken om dat te vervangen door een meer algemene aanduiding. Waarbij twee letters zouden gebruikt worden. Eentje voor de uplink en eentje voor de downlink. Nou komt alweer een discussie waarom eerst de up en dan pas de downlink. Want je begint toch altijd met ontvangen en later ga je misschien nog een keer zenden. Dus misschien moet die downlink voorop. Nou ja. Maar goed, dan begin je dus met die banden. En die moet je dan weer met een letter aangeven. En bijvoorbeeld de 2 meter band wordt dan V van VHF. En de 70 centimeter band de U van UHF. Maar ja, UHF is veel breder. Dus wat doe je dan met 23 centimeter? Dat is ook UHF. Maar goed, dan krijg je daar weer al letters voor. L-band en S-band en noem maar op. Maar die zijn ook niet altijd zo eenduidig. Dat geeft ook weer verwarring. Anderen vinden dus ook dat je het allemaal niet zo moeilijk moet doen. En gewoon simpel de frequentie moet noemen. Of de golflengte. 2 meter up, 70 down of zoiets. Maar ja, dat is niet zo professioneel, vindt men. In de professionele wereld wordt nooit met golflengtes gewerkt. Altijd met frequenties. Dus waarom doen wij dat ook niet? Dus dan kun je zeggen 145 up, 435, 437 of zo downlinken. Nou ja, allemaal van dat soort discussies. Het maakt eigenlijk niet uit wat je kiest, als je maar wat kiest en dat allemaal consequent toepast. Maar dat zal natuurlijk niet meevallen in amateurkringen. Dus die discussie zal nog wel even lopen. Goed, de XW-satellieten, de XW2, A, C en F en zo die actief zijn, die hebben nu eventjes een beetje een probleem. Want ze zitten in een periode dat ze elke omloop een flinke tijd in de schaduw van de aarde zitten. 21, 22 minuten op dit moment. Dat gaat wel minder worden. In augustus is het zo'n beetje voorbij. Maar op dit moment geeft dat toch wel wat problemen voor die satellieten. Ze krijgen daardoor dus te weinig energie. En beginnen problemen te vertonen, uit te vallen en dat soort zaken. Dus voorlopig even voorzichtig met de XW-satellieten. Het komt wel weer terug, maar op dit moment kun je wat problemen verwachten. En kan het zijn dat ze tijdelijk uitgeschakeld zijn. Verder, FunCube 1, oftewel Oscar 73, is weer het hele weekend ingeschakeld geweest. Die zal vanavond weer uitschakelen wat betreft de amateurmode. Dan gaat hij weer over op de bekende telemetrie. Verder, de andere Chinese satelliet Lilaxat 2, die is tot nu toe steeds actief geweest, of met telemetrie of met het FM-relais. Maar nu is ook sinds een paar dagen ineens het lineaire relais ingeschakeld, als experiment eigenlijk. Ze willen eens kijken hoe dat werkt. Het gaat niet helemaal ideaal, heeft niet eens een AGC en dat soort zaken. Dus het is maar een experiment, maar ze willen toch eens kijken hoe het bevalt. Dus Lilaxat 2, nu met lineaire mode, SSB, CW en zo. De uplink, ja, op een hele kromme frequentie, 144. 3625 en dan plus of min 20 kHz, oftewel je hebt een doorlaatband van 40 kHz breedte en de middelste frequentie is dus 144.3625 en dan de downlink op 70.437.200 en dan ook weer plus of min 20 kHz dus. En het grootste gedeelte van de tijd is hij ingeschakeld geweest de laatste dagen, maar op dit moment was die weer buiten bedrijf, volgens de laatste gegevens, maar het kan variëren. Even afwachten wat dat gaat doen. Ze zeggen dat het maar een tijdelijke actie is, dus hij kan best wel weer uitgeschakeld zijn. SAT-magazine, een internetpublicatie over ruimtevaart in het algemeen en satellieten natuurlijk vooral. En dan daar hebben ze wat artikelen over bijvoorbeeld GlideSpace, het Schotse satellietbedrijf, wat volop bezig is met kleine satellieten, CubeSats en dergelijke, die ook betrokken zijn bij de bouw van UCube 1. Er is een artikel over gepubliceerd, de laatste uitgave van SAT-magazine. En ook een verhaal over de CubeSats die onlangs in het ESA Fly Your Satellite programma zijn gelanceerd. 3 CubeSats van Europese universiteiten, eentje dus van Luik, de bekende, hoe heet die? Oefti 1. En verder E-Star 2 uit Italië en AAU-SAT 4 uit Denemarken. En wat blijkt, eigenlijk alleen AAU-SAT 4 doet het prima. Oefti 1 die heeft de eerste dagen wel gewerkt, maar is inmiddels buiten bedrijf geraakt. En ja, ze proberen nog van alles om hem terug te halen, maar dat is nog niet gelukt. En E-Star 2, ja, hij doet het wel, maar met een heel zwakke downlink. Dus daar klopt echt iets niet. En nu zijn ze dus in Italië bezig om een hele actie te starten om uit te dokteren wat er nou mis kan zijn met die satelliet en wat ze eraan kunnen doen. Ze hebben daarbij ook al wel hulp gekregen van de Dwingeloo-telescoop. De grote 25 meter schotel is daarbij gebruikt om de satelliet te ontvangen en commando's te sturen, zodat hij nu in ieder geval in een geschikte mode terecht is gekomen. En een andere telemetrie zendt en zo. Dus ze hebben hem wat beter onder controle, maar het is nog lang niet goed. Dus daar wordt nog flink aan gewerkt. Weer zo'n CubeSat die toch niet helemaal doet wat hij moest doen. Hè? Zie je toch helaas steeds vaker met de universiteiten. Maar goed, je kunt zeggen, ze leren ervan en dus is het toch wel iets. Nou ja. Verder in Engeland de voorbereidingen voor het Space Colloquium eind juli, 29 tot en met 31. Voor dagprogramma's kun je er nog naartoe. En heel programma weer met de bekende lezingen en demo's enzovoort enzovoort. Bij het diner op zaterdagavond zal er ook een toespraak zijn van iemand van de UK Space Agency die... wat hij precies gaat vertellen, zullen we wel moeten afwachten. Een en ander zal zeer waarschijnlijk weer op de bekende manier te volgen zijn via internet. Live streaming van de lezingen via de BATC-site, batc.tv, de Britse Amateur Televisieclub, die al jarenlang dat keurig verzorgd. Dat is wel handig. Dan kun je in ieder geval de belangrijkste zaken een beetje meemaken. Hoewel het natuurlijk nog leuker is om erbij te zijn, maar dat is een ander verhaal. Verder, Oscar 16, de oude Oscar 16, die is al lang defect eigenlijk. Die heeft allerlei problemen. En vooral omdat hij nu in een baan zit waarbij hij veel te weinig zonlicht krijgt, en dat duurt nog wel een jaar of 10. Is die satelliet dus nauwelijks of niet bruikbaar. Desondanks wordt hij af en toe door de Amerikaanse grondstations weer eens tijdelijk ingeschakeld. Dan houdt hij het maar een paar minuten uit, maar toch. Dan kunnen ze even kijken naar de telemetrie, hoe die zich gedraagt. En dan blijkt dat hij nog steeds eigenlijk op dezelfde manier functioneert als kort voordat hij defect raakte. Dus hij doet het nog steeds. Telemetrie ziet er normaal uit in de zin van... Hij geeft de bekende getallen die je mag verwachten in de situatie waar hij in zit. En hij kan ingeschakeld worden voor met het relais, de digitale mode en zo. Werkt allemaal. Ook de S-band zender is geprobeerd, doet het ook. Heel zwak, maar hij doet het. En het is maar even om te testen en daarna was hij weer uit. En daar blijft het dan even bij. De andere amateursatellieten, UCube 1, oftewel FrontCube 2, wat daarin zit. Hè, dus het weer een van die relaisstations van Amsat UK en Amsat NL. De primaire missie van UCube 1 is dus een aantal maanden geleden afgesloten. En nu kan die dus regelmatig voor amateurgebruik beschikbaar komen. Maar dat is toch een beetje moeizaam nog, maar ze proberen hem zoveel mogelijk ingeschakeld te houden. Er zijn wel wat problemen mee, maar meestal is hij toch wel in bedrijf op dit moment. En kan die dus gewoon gebruikt worden. Oscar 7, meestal mode B, af en toe schakelt hij naar A. Oscar 29 doet het prima. De 3XW-satellieten, zoals eerder aangegeven, een beetje problemen met de zonbelichting, maar dat komt over een aantal weken weer goed. XW 2A, 2C en 2F. Oscar 44 blijft het heel voorzichtig nog een beetje doen met Packet, APRS. Oscar 50 werkt prima met FM. Oscar 73, ja, normaal in het weekend altijd in bedrijf en 's avonds ook in het donker. Na zonsondergang dus. Oscar 84 en 85 doen het allebei prima. En Space Station is meestal in gebruik met APRS. Behalve als er bijzondere activiteiten zijn bij het station. Zoals koppelingen of vertrek of aankomst of wat dan ook. Nou, een van de belangrijke gebeurtenissen in de afgelopen week was natuurlijk de lancering van de nieuwe bemanning naar het Space Station. En dat is dus ook weer helemaal geslaagd. Er is een nieuwe Soyuz in gebruik genomen. De Soyuz MS-01. Vroeger waren het allemaal Soyuz TMA-M nog wat. En nu zijn het Soyuz MS geworden. Een moderne versie van de Soyuz met allerlei verbeteringen, uitbreidingen en moderniseringen en zo. Onder andere het koerskoppelsysteem is een stuk verbeterd. En ook hebben ze nu antennes en communicatieapparatuur om vanuit de Soyuz te communiceren via geostationaire communicatiesatellieten. Dat konden ze tot nu toe niet. Het was alleen maar mogelijk om verbinding te maken met grondstations als ze binnen het bereik waren van de Russische grondstations tijdens de omlopen. En dat was natuurlijk maar een beperkte tijd van elke omloop. Maar nu gaat dat een stuk praktischer allemaal. En de lancering was op de 7e, koppeling op de 9e. Ze hebben er dus weer 2 dagen over gedaan, de klassieke aanpak. 34 omlopen. Maar dat was vooral dus om die verschillende nieuwe systemen in die Soyuz MS te kunnen testen. Daar hadden ze even 2 dagen de tijd voor. Maar alles bleek prima te functioneren. Dus de lancering was vlekkeloos. Ook de hele vlucht, koppeling, alles volgens het boekje. En het lijkt erop dat inderdaad alles helemaal goed functioneert. Een aantal van die systemen hadden ze natuurlijk al kunnen testen met de nieuwe Progress. Er waren al 2 Progress MS'en geweest, MS-01 en 02. En die waren ook helemaal prima. Dus op deze manier hebben ze weer een flinke moderniseringsslag gemaakt. En daarmee weer een modernere ruimtevaartuig in gebruik genomen. Op 5 juni 's morgens is het grote wetenschappelijke ruimtevaartuig Juno aangekomen bij de planeet Jupiter. Daar een stevige afremmanoeuvre uitgevoerd van 542 meter per seconde. En daardoor is hij in een hoge elliptische baan om Jupiter gekomen. De baan is nog heel erg hoog. Het laagste punt is wel heel laag, 5000 kilometer maar. Dus echt op die schaal van Jupiter natuurlijk super laag. Maar het hoogste punt is nog een paar miljoen kilometer. Dus het is echt een gigantische lange ellips met een omlooptijd van 53,5 dag. Dat is nog echt heel lang. Dus dat betekent dat hij nu nog op weg is naar het hoogste punt. En dan komt hij pas eind augustus aan. En dan komt hij weer naar beneden toe, gaat hij weer naar Jupiter toe. Maar de komende maanden wordt de baan verder verlaagd. Rond midden oktober dan zit hij in een voorlopig stabiele baan. Met een omlooptijd van maar 14 dagen. Dus dan kan die echt veel meer beginnen met zijn wetenschappelijke waarnemingen. De instrumenten die zijn allemaal een beetje ingeschakeld en alles werkt prima. Dus dat belooft wat. Het is natuurlijk vooral spannend bij Jupiter in verband met de enorm sterke magnetische veld van Jupiter. En dus ook de enorme straling. De stralingsgordels rond Jupiter die zijn echt killing. En daarom moest dus ook dat ruimtevaartuig heel speciaal gemaakt worden. Met enorme dikke afscherming en zo om de elektronica te beschermen. Hij zit in een polaire baan. Inclinatie is wat 90 graden. En Hij gaat dus echt over de polen heen en kan daar de enorm grote aurora's waarnemen bij de Noord- en de Zuidpool. Maar hij gaat dus ook in de buurt van de Evenaar steeds door de stralingsgordels heen. En dat is nogal stevig. Dat zal op den duur dus ook misgaan, maar zolang het werkt kunnen ze waarnemingen doen. Vooral de zichtbaar lichtcamera ervoor, zodat die over een half jaar of zo wel versleten is. Die zal dan niet meer functioneren. Dus het is een nogal spannende omgeving. Verder zitten er nog wat lanceringen aan te komen. Bijvoorbeeld de volgende Progress MS-03, de derde nieuwe Progress, naar het Space Station moet gelanceerd worden op 16 juli. S'avonds laat om 23:41 onze tijd van Baikonur naar het Space Station. Die doet er ook weer 2 dagen over. En die zal dan dus 2 dagen later aankoppelen. Verder, als het goed is op 18 juli, weer een lancering van SpaceX. Die dan weer een Dragon ruimtevaartuig naar het Space Station lanceert. En daar zit dan onder andere een koppelmodule in, een koppeladapter, die aan het Space Station moet worden gemonteerd, zodat dan in de toekomst commerciële bemande ruimtevaartuigen kunnen aankomen.